Dames en heren, we zijn weer compleet. Dan wil ik graag de vergadering voortzetten met agenda punt 6. Voorstel tot vaststelling van de grondnota 2019. Wethouder, is er nog behoefte aan een toelichting vooraf van u uit of niet?
Nou, ik denk dat het de toelichting vooral gezeten heeft in de cursusavond, om hem zomaar eens te noemen. En ik hoop dat genoeg voer aan de commissieleden heeft gegeven om de grondnota goed te kunnen bestuderen en beoordelen. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de reactie van de commissie.
Dank u. Nou, de bal ligt dus bij de commissie. Meneer Strijbos, mag ik met u beginnen?
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, de grondnota. Zullen we meteen maar beginnen bij beslispunt 1. Dus van alle bouwgronden te indiceren op 2%. De PvdA heeft vorig jaar samen met de werkgroep het amendement ingediend om de sociale grondprijzen, huur en koop, te bevriezen. Dit omdat met de bouwkosten en de stijging van de grondprijzen het steeds moeilijker wordt om te bouwen voor starters en mensen met een laag inkomen. Die mening heeft de PvdA nog steeds. En mocht er nog zijn dat er, we gaan dit jaar ook geen abonnement indienen, want we weten dat we geen meerderheid hebben. Maar mochten er nog fracties zijn die nog van gedachten veranderen, dan horen wij het graag. Even ter vergelijking, voor de Peelregio, de sociale koop zijn we de hoogste in de regio. En met sociale huur zitten we in het midden. Maar het gaat er niet eigenlijk om de hoogste of de laagste. Het is de knop die wij als gemeente kunnen hebben in de invloeding van de betaling van de starters en de mensen met lage inkomens tot modaal. Dan de actuele risico's op bladzijde 2. Bladzijde 11. Vorig jaar hadden we twee actuele risico's en dat is gasloos bouwen en de elektriciteitsnet dat tegen zijn maximale grenzen aanloopt. Dit jaar zijn er twee bijgekomen. Dat is de uitspraak programma aanpak stikstof, de PAS, dat is nou heel erg actueel, en de PFAS, dat is dat chemisch goedje dat in de bodem kan zitten en schadelijk is voor de volksgezondheid. Zo is het een beetje verwoord in de grondnota. Over de PAS heeft wethouder Meulensteen een keer in de AZ allemaal mededelingen gedaan. Maar waar wij bezorgd over zijn is het toch gevolgen kan hebben voor de bouwen in de toekomst. Want in de grondnota staat op gebied van de PAS: op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de projecten die een toename van stikstofdepositie veroorzaken. De verantwoordelijke minister hoopt medio oktober uitsluitsel te kunnen geven. Eigenlijk is dat dit al, we zitten in oktober, over de beleidsregels voor onder andere intern salderen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de PFAS. Het ministerie werkt aan een definitief handelingskader. Maar heeft hij, dat is de vraag vanuit ons, heeft dat nou gevolgen voor de bouwlocaties in de toekomst? In de Maurits de Klokkerij of andere bouwlocaties die in planning zijn. En misschien, voorzitter, is het misschien wel handig als we dan toch over stikstofdepositie hebben en CO2-uitstoot, om onze visie over bouwen misschien te wijzigen. Dus hebben wij het over duurzaam en geen CO2-uitstoot en stikstofuitstoot. En hebben we het over houtbouw. Zondagavond is er een heel mooi PPRO-programma geweest over die houtbouw. Het gaat over kruislingsverlijmde platen. En dat schijnt nog sterker te zijn als beton. Nog goedkoper als beton en sneller te bouwen. Want het gaat in fabrieken, gaat prefab bouwen. Dit is misschien wel het nieuwe bouwen voor de toekomst. Misschien dat we daar onze voelsprieten is moeten uitgeven. Op de Dutch Design Week staat er een heel mooie eyecatcher over dezelfde houtbouw. Dus onze suggestie vandaag. Ja, verder, voorzitter, over de plannen in de exploitatie hebben we weinig opmerkingen over. Het log is nog steeds een afwachting, hè, daar kunnen we niks over zeggen. En Bemmer 4 ja, blijkt nog steeds toch het grootste risico. Dan hebben we het nog over het weerstandsvermogen. Als ik het goed begrijp is het weerstandsvermogen beter als vorig jaar. We hebben in deze weerstandsvermogen zit ook een winstneming in, vorig jaar niet. En de capaciteit is hetzelfde, onder bij de 1,4 miljoen. Dus, maar we hebben dus meer overschot. Hè? 2,7 in plaats en nu hebben we 4,3. Dus in feite zou ik zeggen, ja, dat is gunstiger en dan zijn we op de goede weg. Over het POC, hè, ondanks de informatieavond over dit onderwerp, over het winstneming pakken tussentijds, blijkt het toch een lastige materie om dat toch te doen. Want ik zie dat in 2019 bijvoorbeeld al geen winstneming is. En het lijkt mij als realist om te zeggen van dat het heel moeilijk te doen is om nu al winst te nemen, terwijl je de eindtijd en de eindstreep nog niet hebt gehaald. Maar ja, misschien, ja, het zal wel moeten, maar ja, lijkt ons iedere keer toch iets vervelend. Dan heb ik als tot slot nog een vraag over de Monte Carlo-analyse. Even kijken. Ja, over de conclusies en aanbevelingen. Vooral de aanbevelingen. Er staat in ergens bladzijde 21. Het risicoprofiel is opgesteld op basis van de herziene grondexploitaties, zoals deze in de jaren 2017 is verantwoord. En dan zeggen ze bij verdient de aanbeveling om dit risicoprofiel periodiek te actualiseren. Liefst tegelijk met de herziening van de grondexploitaties. Dan vraag ik me af, waarom hebben jullie de cijfers van 2018 dan niet gepakt? Dat het toch in de aanbeveling staat. Of heb ik het mis? Voorzitter, dat waren onze opmerkingen.
Dank u wel, meneer Strijbos. Meneer Van der Heijden.
Ja, op zich hebben wij ten aanzien van hetgeen waar ons voor ligt met betrekking tot de grondnota niet zo heel veel opmerkingen. Ik wil wel graag een aantal risico's even doorspreken. En mijn buurman heeft het net ook al genoemd en dat is de PAS en de PFAS. Ik zou graag willen weten in hoeverre dat er nu bijvoorbeeld met de grondverkoop, want voor woningbouw denk ik dat de PAS minder van belang is. Het zijn allemaal losse woningen die aangevraagd worden. Dus dit is ook een losse beoordeling. De bestemmingsplannen liggen al vast. Dus die zijn al, er hoeft verder geen beoordeling meer over gedaan te worden. En we liggen als Laarbeek op dit vlak gelukkig redelijk ver van dat soort gebieden af. Dus in die zin is de PAS voor Laarbeek een stuk minder een probleem. Maar dit geldt met name voor woningen, voor industrie, of in ieder geval met name ook de uitgifte op Bemmer. Op het moment dat er een groter bedrijf zich vestigt, waar toch best wel waar je emissies, stikstofemissies kunnen plaatsvinden, dan zou dat mogelijk wel een probleem kunnen zijn. Dan heb ik eigenlijk twee vragen. Is er onderzoek gedaan van bij wat voor soort bedrijven kom je echt in een probleem met betrekking tot, die stikstofdepositie met name hier de Peel en de Strabrechtse Hei, wat dichtstbij ligt. En zijn er al bedrijven die als gevolg van dit probleem hun plannen op de lange baan hebben geschoven? En heeft dat dan vervolgens invloed op onze inschatting, hoe dat we volgend jaar bij wijze van spreken, hoeveel grond hebben we uiteindelijk kunnen gaan verkopen? Want daar hangt heel veel af, ook van hoe wij als gemeente richting die bedrijven aan kunnen geven, van nou, wat zijn de invloed, is de invloed van die van die stikstofdepositie op het gebied. Op het moment dat wij gewoon aan kunnen geven, ook grote bedrijven, die hebben geen invloed of nagenoeg geen invloed op het gebied, dan kunnen we dat ook als een soort van reclame richting de buitenwereld brengen. Want in andere gemeentes loopt het op sommige gebieden aardig vast. Dus we moeten daar volgens mij in beeld hebben om uiteindelijk ook die risico's met betrekking tot die gronduitgifte gewoon goed te kunnen inzicht te kunnen maken. Met name richting de bedrijven die toch een bepaalde zekerheid willen hebben op het moment dat ze hier grond willen kopen. Dan heb ik volgens mij de hoofdstuk, dat is een hele ander ding, de hoofdstukindeling van volgens mij hoofdstuk 4. Die klopt volgens mij niet helemaal, want die gaat van 4,2 naar 3,3 en 3,4. Dus ik was iets aan het zoeken en ik kon het niet gevonden krijgen, maar dat is volgens mij zo aangepast. En een derde dingetje is ten aanzien van het log, er wordt er aangegeven van dat er, ja, op het moment dat er duidelijk is dat er mogelijk uiteindelijk een verlies genomen moet worden. Maar tegelijkertijd wordt er gesproken over een compensatie van de provincie. Is die compensatie niet zodanig groot dat we er uiteindelijk toch gewoon kostendekkend uitkomen? Tot zover.
Dankjewel, meneer Van der Heijden. Meneer Van den Bergmortel.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, we hebben de grondnota uitgebreid doorgenomen en we hebben eigenlijk een tiental, vooral technische vragen. Ik zal ze even voorlezen. In het overzicht strategische gronden, pagina 41, ontbreken een aantal gronden die wel aanwezig waren in het overzicht van 2018. Zoals bijvoorbeeld de bouwlocatie aan de Bakersweg. Hoe is dit verschil te verklaren? Vraag 2. Volgens de grondnota 2018 waren er op 1 augustus 2018... nog 434 kavels te vergeven. In 2019 zijn het er nog 336 op 1 augustus 2019. Dus dit zou inhouden dat er 98 kavels niet meer te vergeven zijn. In het overzicht actuele woningbouwplannen van 5 april staat vermeld dat er, nog 208 bouwvergunningen zijn verstrekt. Wij zijn benieuwd naar de verklaring voor het verschil tussen deze twee cijfers. Vraag 3. In het overzicht resultaten grondexploitatie peildatum, pagina 18, staat dat de winstneming 2017 en 2018 voor plan de nieuwe hees dat 900.000 euro is. En dit bedrag zou in 2016 in de algemene reserves ingezet. En nu verschijnt het bedrag dus in de lijst met resultaten van de grondexploitatie. Terwijl het niet aanwezig was in dezelfde lijst in 2017 en 2018 in de grondnota's. Hoe kan dit? Even kijken, vraag 4. In de tabel met recapitulatie van complexen, pagina 19. Ik kan daar het blaadje wel even overhandigen, misschien is dat makkelijker.
Ik vind dit een prima aanbod, meneer Van den Bergmortel. Ja.
Maar kijk, ik zal ze nog even voorlezen. Er staat voor het plan Laarse Velden dat er 4,7 miljoen is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Welke cijfers zijn hier precies voor gebruikt? Want we hebben de recapitulatie van 2017, dat is 3.154.000 euro. Die hebben wij opgeteld met de winst. En daar hebben we de winstneming van 2019. Dus dat is 1.058.000 euro. Die hebben we elkaar opgeteld. En dan komen we uit op 4,2 miljoen. Dus wij vroegen ons af waar het verschil dan precies in zat. Even kijken. In het overzicht van het plan Vogelenzang, pagina 26, staan overige grondkosten vermeld van 16.000 euro. En in de grondnota van 2018 staat hier een bedrag van bijna 232.000 euro. Wat verklaart hier het verschil? Vraag 6. Voor het plan de Bemmer 4 zien we een grote daling in het saldo en in de netto contante waarde. Die zakt van 2,1 miljoen in 2018 naar een kleine miljoen in 2019. Hoe kan dit verschil worden verklaard? In het overzicht van het plan herontwikkeling Piet van Tielplein, pagina 38, er staan geen kosten voor grondaankopen en voor overige grondkosten. We vroegen ons af wat de kosten van de aankoop van het postkantoor en de bijbehorende sloopkosten. Die lijken hier niet aanwezig te zijn, maar in principe zijn die wel deels gerelateerd aan het project. Dus we vroegen ons af of die niet misschien daar aanwezig zouden moeten zijn. Even kijken, vraag 8. Wij vroegen ons af welke parameters worden gebruikt voor de rente rentevoet / disconteringsvoet en voor de kostenstijging in de grondnota van 2019. Vraag 9. Bij plan de Hoge Recht zijn de apparaatskosten gestegen van 148.000 naar 2,5 miljoen euro. En de rente is gedaald van 3,2 miljoen in 2018 naar 660.000 euro in 2019. We vroegen ons af waar dat verschil vandaan kwam. Even kijken, vraag 10. Bij plan Nieuwhof 2014 op pagina 24 stijgen de kosten bouw- en woonrijp maken van 1,1 miljoen in 2018 naar ruim 1,3 miljoen in 2019. Vroegen ons af waar deze stijging voornamelijk door ontstaan is. Even kijken, en dat zijn in principe de vragen die ik tot nu toe heb. Ik zal hem even overhandigen.
Meneer Van der Weijden, u had ook nog wat.
Ja, ik had een aanvullende vraag ook een beetje in de lijn van de heer Van Rijden. Bij de PFAS, het andere postje zeg maar, waar we mee te maken krijgen in de risico's. Ik was eigenlijk benieuwd, want dat is wel een actueel iets. Wij komen er in de bouw nou heel erg mee in aanmerking of in aanraking. En 30 oktober is volgens mij een grote manifestatie gepland vanuit het bouw in Nederland en de infrabedrijven. Kortom, de mensen die kopen een kaart van de gemeente, een schoon grondverklaring op. Die schoon grondverklaring is niet voldoende om de grond ook daadwerkelijk af te kunnen voeren naar derden. Als er een gemeentelijk depot is, dan kan er misschien nog wel in het gemeentelijk depot. Maar als dat door derden opgehaald wordt en ergens anders, dan kost dat gewoon significant geld. En het is zelfs zo nog dat die gronden gewoon niet meer ingenomen worden. Dus de vraag is eigenlijk gewoon puur informatief aan de wethouder. Van hoe gaat de gemeente dan om? Want die mensen die kopen een kavel en dan moet het eerst wat ze gaan doen is daar een grote bak zand uit scheppen. Want er komt de vernieuwing aan het huis op te staan. Maar die bak zand moeten ze wel kwijt. En vervolgens krijgen ze in de markt hoor, ja dat kost 29 euro per ton om er af te voeren. Dus dat is wel schrikken. En die mensen gaan ervan uit dat dus een schone kavel komt natuurlijk van de gemeente. Dat er verder geen kosten aan verbonden zijn als het alleen natuurlijk het afvoeren van de grond. Dus dat was kijk even benieuwd. Want er zijn inderdaad niet alleen risico's voor de gemeente, maar ook risico's voor de toekomstige kopers van de kavels.
Dank u wel. Meneer Brouwers.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor in ieder geval de goede voorbereiding die we hebben gehad op 26 september, ja. En ook de goede stukken die we onderling hebben gekregen. Dan heb ik ook een behoorlijke hoeveelheid technische vragen. En misschien is het ook makkelijkste dat ik dadelijk mijn lijstje gewoon geef. Dat kan, maar ik wil ze toch even vast aangeven.
Goed voorbeeld doet goed volgen, ja, zeggen
precies,
ze dan,
precies,
hè?
Precies. Eerst een paar opmerkingen van algemene zin. Die paragraaf opbouw is net al aangehaald, dat hadden we ook gezien. En daarnaast hadden we de vraag over de naamgeving van het document. We noemen het de grondnota 2019. Maar moeten we niet de naamgeving kiezen voor het jaar waarvoor je dient? Dan zou het eigenlijk moeten zijn grondnota 2020. Een beetje analoog aan andere grote documenten die we regelmatig hier behandelen. Dat was eigenlijk een algemene vraag. Dan ga ik ook even per bladzijde af waar ik een opmerking heb om het een en het ander te benoemen. Dan begin ik met bladzijde 5 over die beslispunten. Daar wordt onder andere genoemd een grondprijs van 247 euro per vierkante meter voor woningbouw in het sociale koopsegment en in de huursector boven de huursubsidiegrens. Geldt dat dan voor bijvoorbeeld Wocom, maar ook voor andere partijen eventueel? Dus we zijn eigenlijk benieuwd welke partijen zijn daarbij betrokken, die prijs krijgen. Dan hebben we onder punt 2 staan een aantal bijgestelde exploitatieopzetten van een aantal complexen. En dan missen we er eigenlijk een paar. We dachten bijvoorbeeld aan de Bavenderstraat of het plan van de Klokkengieterij en het plan van Mimosa plantsoen in Aalriksel. Kunt u aangeven waarom die hier niet benoemd worden? Dan op bladzijde 8. Daar staat op een gegeven moment een grafiekje. Bladzijde 8, 9 eigenlijk gaat over de financieringsbehoeften. En die grafiek die laat zien eigenlijk dat we na 2027 negatief uitkomen. Is het dan misschien niet heel erg zinvol om een soort van prognose te hebben over de bevolkingsgroei over Laarbeek? Om te gaan kijken waar we dan tekorten aan bouwgrond gaan hebben. Want ja, ongeveer 10 jaar hebben we nodig om plannen te ontwikkelen. En daar zou dan net eigenlijk hier nog heel mooi in passen. En daarnaast lezen we dan op bladzijde 15 ook nog, en dat sluit een beetje aan wat ik al eerder heb gehoord, dat we ongeveer 300 kavels nog ongeveer uit kunnen geven. Maar ja, met de prognose van een toename van circa 200 woningen in 2020, en dan maak ik een slag naar de begroting toe, dan raken we wel heel snel hier ja, door al die kavels heen. Dat is eigenlijk wel een bron van zorg eigenlijk die wij hebben. Dan op bladzijde 10, daar gaat over de financiële situatie van het grondbedrijf eigenlijk. Daar delen wij, zoals eerder ook al aangegeven door een aantal partijen, de zorg rondom stikstof. In hoeverre staat die financiële situatie van het grondbedrijf hiermee onder druk? Want ja, dagelijks veranderen zaken. En ik kan me voorstellen dat voor u als ambtenaar en het college ook heel lastig is. Maar toch moeten we daar niet iets mee. Dat gelden zelfs eigenlijk ook voor die PFAS. Die hadden wij ook opgeschreven. In de vraag die we hierbij dus hebben, waar geeft dit mogelijk consequenties voor onze woning- en bedrijfskavels? Op bladzijde 11 wordt ook gesproken over het weerstandsvermogen. De meest risicovolle projecten worden daarin tegen het licht gehouden. Daar komt ook de hoge recht, die we nog missen bij beslispunt 2, om de hoek kijken. Wat zijn de criteria precies om een project als risicovol te benoemen? Daar zouden we graag iets meer inzicht in willen hebben. De volgende opmerking, dan kan ik doorscrollen naar bladzijde 16. Dat gaat over Bemmer 4. Daar wordt eigenlijk, en ik citeer, letterlijk eigenlijk gezegd, de grondprijs voor 2020 wordt met 2% verhoogd. En voor de jaren hierna wordt een indexering opgenomen van 2% per jaar. En dan is een uitzondering Bemmer 4. En vanwege de risico's en onzekerheden binnen dit complex is de opbrengststijging vanaf 2023 op 0% gezet. En dat vinden we ergens toch wel vreemd, want we zien toch eigenlijk wel nog redelijk wat vraag eigenlijk daarin komen. Dus hoe kunnen we daar dan eigenlijk met elkaar rijmen? Daar zouden we graag een antwoord op willen hebben. Dan op bladzijde 17, daar wordt gesproken over een loonsomtoerekening. In verband met de piek in de werkzaamheden, met name op het civiele vlak, zijn de loonsomkosten voor een periode van 2 jaar met de loonsom van 2 FTE opgehoogd. Dat snappen we, daar hebben we ook best wel begrip voor. En wij zouden zelfs nog wel uw mening willen horen over het volgende. Gezien die ontwikkelingen over die PFAS, stikstof en dergelijke, zou het voor ons nog wel aannemelijk zijn om dit misschien wel door te trekken naar een langere periode, ik noem 2022. Dit zou ook verlichting kunnen geven voor de gewone diensten en dat lijkt ons nog wel verdedigbaar. Dus we zouden graag willen weten hoe dat u als college daar tegenaan kijkt. Dan op bladzijde 18, dan gaan we naar de kredieten voor het bouw- en woonrijp maken. Dan vraagt u krediet voor kerkakkers blok 1 en 2. Kunt u aangeven waar dit krediet precies voor bedoeld is? En dan gaat het over die 27.500 euro. En daarnaast staat er voor 2021 100.000 euro alvast meegenomen. En is dat niet misschien een beetje voorbarig om hier al te benoemen? U vraagt inmiddels die beslispunt 2, of beslispunt 3, sorry, ook al om dit werkkapitaal voor 2020 beschikbaar te stellen. Dat lijkt een beetje dubbel op, wat ons betreft. En dan zouden we ook graag willen weten van wat gaat u daar dan precies voor doen. Dan naar paragraaf 5.2, dan gaan we even een aantal plannen eruit lichten. De Hoge Recht, daar sluit ik aan bij de vraag van de heer Van den Bergmortel over die flinke verspringing in apparaatskosten en rentekosten. Zal ik verder, hoef ik daar niet veel op toe te lichten. Verder hebben we daar nog een open vraag staan wat het verschil is precies tussen winstneming en fondsvorming. Wat we bijvoorbeeld zien bij de Laarse Velden. Voor de Hoge Suten, daar valt ons op dat de opbrengsten van de grondverkopen niet stijgen ondanks een tariefsverhoging per vierkante meter. Dit zou kunnen vallen bijvoorbeeld onder de opbrengstenstijging, maar die neemt ook af. Dus ja, gezien de hoeveelheid grond die we daar eigenlijk nog moeten verkopen, een behoorlijk percentage nog, vinden we dat eigenlijk wel een beetje vreemd. Even kijken, en dan de kerkakkers. Daar zien we de plankosten die daar behoorlijk zijn toegenomen. Is daar een specifieke reden voor? En dan willen we nog een punt aan de orde stellen die we al vaker, wat we al vaker hier genoemd hebben. Dat gaat over patio- en levensloopbestendige woningen. CPO-projecten die zien we hier eigenlijk niet in terugkomen. Dit is het enige project eigenlijk waar levenslopen benoemd is. Is er misschien een mogelijkheid bijvoorbeeld om bij andere plannen ook nog eens te gaan kijken naar meer levensloopbestendige huurwoningen of gewone woningen? Dat lijkt ons wel interessant. En als we dan gaan kijken, in blok 1 is behoorlijk wat gereserveerd voor beleggers, huurwoningen. Waarom is die keuze gemaakt? Want er is genoeg vraag. Kunnen we dat nu misschien op een andere manier invullen? Dat het nog betaalbaar blijft voor alles en iedereen? Want hier zien we toch wel een behoorlijk fors verdienmodel op de loer liggen. En dan mijn laatste twee vragen. Eentje heeft er over de vogelenzang. Daar zijn 8 kavels gereserveerd voor beleggers voor die huurwoningen. Betalen die dan dezelfde prijs zoals onder beslispunt 1? Dat is een vraag. En over de Baverdestraat. Daar schijnt dat de Wooncom heeft gezegd dat men alleen wil gaan bouwen op haar eigen grond. Indien dit waar is, wat doet de gemeente dan met de door haar verworven panden, zeker grond aan die Baverdestraat? En zijn de bewoners dan van de Nieuwstraat, Kuiperstraat en Dorpstraat benaderd om dan eventueel grond te verkopen aan de gemeente om dit plan mooi sluitend te kunnen maken? Dus hier hadden we gewoon wat vage punten die we graag wat verduidelijking zouden willen hebben. Dus tot zover.
Dank u wel, meneer Brouwers. En dan kunt u dadelijk dat komt wel bij de wethouder terecht, neem ik aan. Mevrouw Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben iets minder technische vragen, bijna geen. We hadden eigenlijk vooral ook de vraag die ook ABL had. Hoe lang kan Labeek vooruit met de huidige grondpositie? Gekeken naar de ontwikkelingen van de Labeekse bevolking. De vergrijzing is op dit moment heel actueel, maar die gaat een keer afnemen. En hoe verhoudt zich dan onze grondpositie en de woningvraag die er is? Dus ook zeker op de lange termijn. En welke ambities heeft Labeek sowieso dan nog als gekeken naar de grondpositie? Verder hadden we eigenlijk vooral nog een vraag over de Monte Carlo-analyse. Het is een uitgebreide analyse die ook wel met een reden ingezet is, maar ja, wat wel een rapport is waar een kostenplaatje aan hangt en in hoeverre is het echt noodzakelijk om die op deze manier nog te blijven doen of kunnen we daar kijken naar bijvoorbeeld een andere termijn of op een andere manier in te vullen. En als laatste zijn wij voornemens om tijdens de begrotingsbespreking wel een motie in te gaan dienen om te kijken naar de woningbouw in de vrije sector. En om te kunnen kijken of we differentiatie aan kunnen gaan brengen in de vierkante meters. Dat bijvoorbeeld boven een bepaald aantal vierkante meters, de hogere vierkante meters, ook de prijzen van de vrije sector hoger te maken, waardoor de prijzen voor de starters lager kunnen zijn en daardoor mogelijk meer kansen ontstaan voor starters op de in de vrije sector. Tot zover.
Nou, wethouder, een hele waslijst. Mag ik u en de ambtelijke ondersteuning succes wensen en u bespreekt onderling maar wie welke vragen gaat aanpakken.
Dat gaan we doen,
En dan ga ik ervan uit dat gewoon zeg maar het merendeel of een aantal van die technische vragen dat die dadelijk schriftelijk gaan komen.
Er zijn een heel aantal hele technische vragen waar ook gewoon een heel goed en technisch antwoord op moet komen. En dat denk ik beter werkt als we dat op schrift doen. Maar voor zover we dat voor nu kunnen, zullen we ze nu beantwoorden. Ik ga heel erg een beroep doen op mijn buurvrouw voor alle techniek, want die is daar erg goed in en ik wat minder. Ik heb uw vragen nog niet gehad, meneer Brouwers.
Ja, sorry.
U praat veel sneller dan ik kan schrijven.
Ja, wilt u ze al hebben of moet ik ze nog na de vergadering even geven?
Nee, als u ze nu geeft, dan proberen we nu mee te nemen wat we nu kunnen doen. En dan de rest nemen we dan mee als huiswerk. Anders maken we zo even een kopietje. Ja. Goed, ik begin gewoon bij het begin, voorzitter. Meneer Strijbos heeft herhaald dat hij op een vorig moment aan ons gevraagd heeft om te kijken naar de sociale grondprijzen. Hij heeft daar een voorkeur voor en toen had de fractie van de werkgroep dat ook, om de prijzen voor de sociale woningen te verlagen of minder te verhogen of zelfs te bevriezen en die voor de wat duurdere kavels te vergroten, te verhogen, zodat de opbrengst in evenwicht blijft. Nou, de opmerking van mevrouw Verhoeven komt ook een beetje in die richting. Die maakt hem wat ingewikkelder, maar de basis is ongeveer hetzelfde. Dus op zich, ik zou bijna zeggen sympathiek, maar dat klinkt zo negatief, hè, in deze zaal.
Dus wat ik daarvan wil zeggen is dat wij nog erg weinig gronden in die categorie hebben. Dus dat we dat wel kunnen doen, maar dat het effect daarvan zeer beperkt zal zijn. Ik wil u wel wijzen op het effect dat de differentiatie in de grondprijzen en de verhoging van die we nu hebben doorgevoerd al een aantal jaren wel is. Dat de absolute prijzen voor kavels in de sociale categorie en die in de meer vrije sector, de grotere, de duurdere categorie, dat die autonoom al uit elkaar gaat lopen. Dus in die zin heeft uw besluit eerder om een sociale grondprijs toe te passen wel een effect en ook een steeds groeiend effect. Ja, meneer Strijbos en vele andere, eigenlijk alle andere fracties wijzen ook op de PAS en de PFAS als risico's. Nou, die staan ook daarom als risico's in deze grondnota vermeld. U wilt graag weten welke gevolgen dat heeft. Nou, voor de PAS, daar weet mijn buurman een hele hoop over te vertellen. Voor de PFAS merken wij dat dat een kostenverhogend effect heeft. Want wij moeten grond... meer bodemonderzoek doen dan dat we moesten doen voordat de PFAS bekend was en voordat we wisten dat er zo'n goedje was en dat we daar last van zouden hebben. Dus u moet er rekening mee houden dat dat kostenverhogend gaat werken in onze grondexploitaties.
Mag ik dan een vraag opstellen?
U wel, meneer Van der Heijden. Ja?
Dank je. Die kosten voor, want er zijn dus al grondonderzoeken gedaan. Is er dan uitgekomen dat die norm te hoog is, ook in Labeek? En op het moment dat dat zo is, zijn dan überhaupt die gronden wel te verkopen? In die zin van, als bekend is dat er iets in zit, dan neem ik aan dat een koper dan op dat moment ook zegt van, dat is het risico van de gemeente. Dus zorg maar dat die schoon is, of in ieder geval dat die grond afgevoerd gaat worden. Want ik betaal een vierkante meterprijs en daar wil ik wel schone grond voor.
Schone grond in Nederland, dat is een utopie. We spreken liever over grond die geschikt is voor de functie waarvoor die bedoeld is. Want eigenlijk in heel Nederland zit er altijd wel iets in de bodem. Maar het gaat dan nadrukkelijk om, is de grond nog geschikt voor het gebruik? Op dit moment hebben wij voor een heleboel van onze plannen bodemonderzoeken aangevraagd, extra voor de PFAS. Want inderdaad, meneer Van der Heijden, wij willen graag grond verkopen die geschikt is voor de functie. En daarnaast vragen de kopers op dit moment ook van wat de status is van die grond. Zit die PFAS er wel of niet in? Want het is voor hun in hun begroting, hun bouwbegroting, natuurlijk wel van belang of ze grond moeten afvoeren met of zonder PFAS. Op dit moment hebben wij de resultaten van één van die onderzoeken terug. En dat betreft het onderzoek bij de Vonderweg. En daar zijn geen waardes aangevonden die het aanleggen van de Vonderweg de werkzaamheden daar bemoeilijken. Dus dat is in principe een positief antwoord. Voor de andere onderzoeken, daar zitten we gewoon te wachten op de resultaten. Maar het is op dit moment... Alle gemeentes, alle bouwbedrijven die laten dit soort onderzoeken uitvoeren. De capaciteit of de vraag is groter dan de capaciteit bij de laboratoria op dit moment. Dus het is gewoon heel even afwachten.
Mag ik er even een toevoeging op doen, voorzitter? Ik was gisteren toevallig in een vergadering met de wethouder van Helmond. En ligt aanstaande dinsdag in het college van Helmond een handelingskader hoe om te gaan met bepaalde waarden. Want zoals met andere verontreinigingen is er een indicatiewaarde, een streefwaarde. En dat is dan het geluk als je in Helmond zit en je hebt zo'n bedrijf dat de grond stevig verontreinigt. Dan kom je snel in een Nederlands circuit. En dan ben je ook kennisdeskundige. Nou, dat wordt dinsdag behandeld in het college van Helmond. En als dat daar vastgesteld wordt, dan is dat mogelijk voor gemeenten in de omgeving, waarbij het niet direct te verwachten is, maar wanneer dat problemen geeft, ook een heel goed perspectief om dat dan zelf ook gaan vaststellen in het college. En of het inderdaad moet, dat weet ik nog niet. Zoveel tijd had ik niet om dat allemaal te vragen, maar u begrijpt natuurlijk wel dat ik hem ook na een vaststelling krijg, omdat het ons dan mogelijk helpt.
Ja, u ziet, voorzitter, het is een hele nieuwe materie voor alle gemeenten. Voor Helmond misschien nog iets minder, maar voor ons in ieder geval wel. We hebben een gemeente dat als risico op te moeten nemen. En De toelichting in algemene zin, in algemene termen, is dat wij verwachten dat we meer onderzoeken moeten doen. En als we meer onderzoeken moeten doen, kost het ook meer geld. Meneer Strijbos heeft het ook nog over de winstneming. Ja, we zijn verplicht winstneming. Hè. De BBV die verplicht ons daartoe. Dat doen we bij de jaarrekening. We houden de winst in het grondbedrijf, voor zover het de complexen betreft, die niet bedoeld waren om de voorzieningenclusters te financieren. Die brengen we direct terug naar de algemene reserve, want daar hebben we ze ook uit gefinancierd. En we houden ze bewust in de grondexploitatie, want het zijn nog steeds, zolang een complex niet afgesloten is, zijn het nog steeds papieren, boekhoudkundige winsten. Op het moment dat een complex niet afgesloten is, zijn er ook nog steeds risico's. En die middelen zijn juist bedoeld om die risico's af te dekken. Dus vandaar dat we daar die keuze in maken. Maar uiteindelijk gaat u er als raad natuurlijk over. Dan stelt u een vraag over waarom wij de jaarrekening van 2017 in de Monte Carlo-analyse hebben gebruikt. Nou, dat is eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. De Monte Carlo-analyse is in 2018 gemaakt. Dus toen hadden we nog geen jaarrekening over 2018. We maken hem elke 2 jaar. En dat betekent dat we in 2020 weer een nieuwe Monte Carlo-analyse maken op basis van de jaarrekening 2019. Om maar meteen ook even in te gaan op de vraag van mevrouw Verhoeven. Die Monte Carlo-analyse is mogelijk duur en is het niet slimmer om daar anders mee om te gaan? Dat zou kunnen. Tegelijkertijd kost die Monte Carlo-analyse elke 2 jaar ongeveer 3200 euro. Even gauw omgerekend is dat 1600 euro op jaarbasis. Dat is natuurlijk geld. Laten we wel wezen, tegelijkertijd geeft het ons wel een zuiver beeld, of in ieder geval een onafhankelijk beeld van de daadwerkelijke risico's die we lopen. Waarbij we op basis daarvan ook gewoon wat zekerheden in kunnen en moeten bouwen. Ik vind het wel waardevol dat het een onafhankelijk advies is. En op uw vraag of dat ook minder vaak kan, daar zou ik op dit moment, in de ontwikkelingen die we op dit moment meemaken, u ziet het nu zelf wat de verschillen al zijn in risico's met vorig jaar en nu. Vorig jaar hadden we nog nauwelijks van PAS of PFAS gehoord en nu moeten we er ernstig rekening mee houden. Dus ik zou ervoor willen pleiten om in ieder geval nog een aantal jaren op deze manier verder te gaan. Meneer Van der Heijden die vroeg ook naar de PAS en de PFAS. Hij wees ons op een nummering in de hoofdstukindeling. Waarvoor dank. Als je zo lang aan het schrijven bent aan zo'n nota zoals mevrouw Slegers heeft gedaan, dan gaan er soms dingen aan je aandacht ontsnappen. En dan ben ik heel blij dat het dit is en niet iets heel anders. Hè? En zij zelf ook volgens mij. En meneer Van der Heijden had ook nog een vraag over het log. En Tony, ik denk dat jij daar zo meteen beter antwoord op kan geven. Dan meneer Van den Bergmortel. Nou moet ik even een lijstje erbij hebben. Er zijn een hele hoop vragen die naar paginanummers...
Ja, meneer Van der Heijden.
Over de pas, ik neem aan dat dan ook de heer Beursteen gaat.
Dat heb ik volgens mij net ook gezegd. Dus ik hoop dat hij naar me wil luisteren.
Dan heb ik niet goed opgelet.
Zullen we voorstellen dat we alle vragen die op een pagina staan, dat we die even meenemen? Want dat wordt een geblader en een gedoe zonder eind. En dan komen we ook met preciezere antwoorden naar u terug. Dus dan denk ik, dat voor de meeste vragen van meneer Van den Bergmortel geldt. Ja, dus vindt u het goed als we dat...
Misschien inderdaad die derde, zeg maar, die 9 ton van de nieuwe race. Dus misschien, want daar zaten wij wel een beetje mee. Want wij denken dat inderdaad al... Ja, nee, maar misschien dat die meteen behandeld kan worden, want dat zou zo te zien is. Want volgens ons is die in 2016 al meegenomen.
Ja, wij moeten even bestuderen op wat u precies bedoelt met uw vraag. Dus als u het goed vindt, we nemen ze mee in de beantwoording. Ik snap uw nieuwsgierigheid, maar op dit moment is dat even, hebben we dat niet paraat. Dan uw vraag over de... PFAS hebben we volgens mij ook behandeld, meneer Van der Weijden.
Ja, maar dan gaat u spreekt voornamelijk over de extra onderzoekskosten die daarmee gemoeid zijn. Maar wat er als er gebeurt dat er een uitbreidingslocatie ligt waar die gewoon aangetroffen wordt, dan is het natuurlijk wel een fucking big problem, zoals ze dat in Amerika zeggen.
Ja, inderdaad, voorzitter, als we de pech hebben dat er dat, maar hoe reëel is de verwachting dat er die zal zijn? Kijk, als u weet hoe de Helmond in het probleem gekomen is door één bepaald bedrijf en de waterzuivering wist niet dat erin zat en is doorgegaan door het water. Maar anders gewoon in het normale open veld, zal ik maar zeggen, is de veronderstelling, dan kan het altijd een keer pech hebben, dat gewoon alle waardes onder de indicatiewaarde blijven, net er eigenlijk niks in de hand is. Maar het moet onderzocht worden.
En we moeten daar ook wat ervaring mee op gaan doen. Ja, ja dus en dat geldt voor iedereen, dat klopt. De naamgeving van de grondnota, meneer Brouwers. Ja, ik zou zeggen, we kunnen hem best aanpassen, maar ik denk dat we dan in de war gaan raken. Dus ik zou voorstellen om het hierbij gewoon te laten, want anders hebben we straks en missen we straks een jaar waarin we geen grondnota maken. En dat lijkt me voor de geschiedschrijving niet zo handig. Maar er is principieel niet zoveel op tegen, denk ik. U vraagt, wat zei?
Ik zei, het gaat. Als je kijkt naar de doorrekening in de grondexploitaties, gaat het echt over de resultaten in 2019. Dus wat dat betreft is de naamgeving wel correct. Maar ik snap dat u met betrekking tot de grondprijzen refereert naar het jaar erop. Maar aan zich gaat de grondnota over de resultaten in 2019.
U vraagt, kunnen alle partijen in aanmerking komen voor een lagere grondprijs als ze sociale huur bouwen? Ja, als ze sociale huur bouwen, dan komen ze in aanmerking voor een sociale grondprijs. U vraagt naar de complexe Baverstraat, Mimosa Plantsoen en de Klokkengieterij. Waarom staan die niet in de grondexploitatie? Voor zover het de Baverstraat en de Klokkengieterij betreft, tenminste deel dat daarvan van de gemeente is, komt dat omdat het complex nog niet in exploitatie is genomen. Voor wat betreft het Mimosa Plantsoen, dat betreft een particuliere ontwikkeling. Dus die hoort niet in onze grondexploitatie thuis. De financieringsbehoeften en u zegt, we komen na verloop van tijd, na een aantal jaren komen we negatief uit. Dat zou zo zijn als wij na vandaag geen complexen meer in ontwikkeling zouden nemen. Maar dit is natuurlijk de situatie zoals die zou zijn, zouden we deze lijn doortrekken en verder niks meer ontwikkelen. Er gaan ook weer complexen in ontwikkeling komen en dan gaat u dat ook in die financieringsbehoeften terugzien. En over hoe wij daar inhoudelijk naar kijken, volkshuisvestelijk en vanuit ruimtelijk perspectief naar kijken, daar gaat mijn buurman zo vast iets over zeggen. Even kijken. Ja, u vraagt, wat maakt nou dat een project risicovol is? Nou, dat om het maar even heel plat te slaan, zijn projecten risicovol waar heel veel onzekerheden in zitten, zowel aan de kosten als aan de batenkant, en dat die onzekerheden ook relatief hoog zijn. En daar moet je dus voorzieningen voor treffen om op het moment dat zo'n risico zich voordoet, dat ook te kunnen dragen. En dan, u vraagt ook nog naar, alle complexen worden per jaar met 2% verhoogd. Na een aantal jaren stopt u daarmee bij Bemmer 4. Ja, dat klopt. Bemmer 4 hebben we natuurlijk als een risicovol complex geduid. Dat is de reden dat we zeggen van laten we nu over 4 jaar eens even kijken die opbrengststijging op 0 zetten. Dat wil niet zeggen dat we hem dan niet zouden verhogen, maar dat betekent dat we hem financieel in ieder geval nu nog niet meenemen. Waardoor we ook het risico afwenden dat we daar op een bepaald moment een winstneming moeten doen, hè, zoals de BBV dat voorschrijft, terwijl we nog wat ons betreft grote risico's in die exploitatie hebben zitten. Dat zeg ik toch goed, hè, Rian?
Ja.
Ja. De loonsomtoename, mag dat niet langer, gezien de uitdagingen die er zijn, is dat verdedigbaar? Ja, dat wat je wel en niet mag toerekenen aan je grondbedrijf, dat is aan wet en regels gebonden. Hè. Ook daar komt de BBV om de hoek. Dus dat durf ik zo niet te zeggen, maar ik wil er wel even naar kijken. En de kerkakkers, daarvoor zegt u, ja, u doet in 2 jaar, plant u om daar geld aan uit te geven. De reden dat het tweede jaar daar geld voor gereserveerd wordt, heeft ermee te maken dat het werk dan nog niet klaar is, zodat je een bepaalde overloop nodig hebt. Eens even kijken, ik denk dat we dat technisch moeten of schriftelijk moeten beantwoorden. Het verschil tussen winstneming en fondsvorming, dat lijkt me nou een hele technische vraag, Rian. Ik kan me voorstellen dat het ermee te maken heeft dat winst een realisatie is die je theoretisch zou hebben gemaakt. En een fonds iets is waar je even los van of je winst maakt of niet rekening mee moet houden. Maar dat is iets wat jij volgens mij beter kunt uitleggen.
Ja, in het verleden was het mogelijk om aan fondsvorming te doen. Ik geloof dat dat tot 2016 mocht. Dat hield bijvoorbeeld in dat je een deel van eigenlijk al de winst afroomt ten behoeve van andere activiteiten buiten je grondexploitatie. De BBV heeft gezegd dat dat niet meer mag. Maar de fondsvorming die voor die tijd heeft plaatsgevonden mag nog in een complex blijven staan. Dus vandaar dat in sommige complexen nog de postfondsvorming voorkomt. Als je kijkt naar winstneming, is dat volgens de BBV, volgens de POC-methode, de tussentijdse winst die je moet nemen, die gebaseerd is op percentage kosten dat gemaakt is en het percentage opbrengsten dat behaald is. Dus ja, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Is ook een soort winstafroming, alleen wel een legitieme die volgens de BBV moet. Was dat duidelijk? Of ja, het bleef zo stil.
Nou, dan spring ik in het gat. Ja, u zegt, u maakt een opmerking over de opbrengsten bij de Hoge Suten. Dat klopt, daar zat een foutje in. Daarin zat de verkoop van de boerderij die we daar aangekocht hebben dubbel. En dat is er nu uitgehaald, vandaar dat u daar een ander bedrag ziet. CPO-projecten vind ik typisch iets voor mijn buurman. En dat geldt ook voor beleggers huurwoningen. En de vogelenzang... Zij betalen de normale grondprijs, denk ik, hè?
Beleggershuur is over het algemeen huurwoning boven de huursubsidiegrens, of de huurtoeslaggrens. En in onze grondprijzen is dat een aparte categorie. En als ik even snel kijk... Ja, dat is die €247... woningbouw in de huursector boven de huursubsidiegrens. En het gaat dus niet zozeer om de partij die het bouwt, maar om het segment in de woningbouw wat er gebouwd gaat worden.
Voorzitter, als ik dan een kleine aanvullende vraag moet stellen, dan is dat dus gewoon ook voor de huurprijs voor huizen met mensen onder die inkomensgrens dus gelijk. Die huurprijs die is allebei dus €247, als ik dan die beslispunten goed begrepen heb.
Nee, er is een aparte categorie woningbouw in de sociale huursector. En dat is dus de woningbouw voor mensen die onder de huursubsidietoeslag of onder de huurtoeslag vallen.
Ja, oké. Ik zie ook die €217 staan. Dat is dan de andere bedrag natuurlijk. Oké, ja, dankjewel.
Voorzitter, en dan denk ik, ik kijk even naar mijn buurvrouw, of dat die nog aanvullingen heeft. Dan denk ik dat ik de vragen die ik zo kon beantwoorden nu beantwoord heb. En dan geef ik het stokje graag door. Dank u wel.
Ja, voorzitter. Dan zal ik ook een poging doen om de enkele vragen die alle partijen hadden. Onder andere over de pas. De heer Van der Heijden die merkte daarop. En die is natuurlijk een beetje deskundige in die materie. We hebben het geluk dat we ver van Natura 2000 gebied af zitten. 13 kilometer ongeveer van de Staalbrechtse Heide. Sinds 23 september kan er weer gerekend worden met het programma van Aerius. Op 24 september hadden wij de heer Jurgens, die op Bemmervier zijn koekjesfabriek uit wil breiden. Dat is geen geheim. Die hadden we op gesprek en gezegd van we gaan nou heel snel rekenen, want iedereen maakt zich zorgen over de pas. Maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Dan kom je achter op het moment dat je gaat rekenen. Hij heeft gerekend, zijn adviesbureau kwam op 0,00 en nog heel veel nullen. Dus hij kan gewoon uitbreiden. Otsop heeft die berekening natuurlijk gecontroleerd en ook die komt dezelfde uitkomst uit. Dus wat dat betreft, en dan praat het over een bedrijfsuitbreiding van 8000 vierkante meter, is geen probleem. En dat is gewoon geluk dat wij ver van een Natura 2000 gebied afzitten. Er wordt alles in meegenomen, niet alleen de bedrijfsvoering, maar ook de periode van bouwen. Alleen dat is een zeer beperkte periode, ze heeft ook beperkte invloed. En dat is meteen het haakje naar de vraag van de heer Strijbos. Die met zijn houtbouw, wat natuurlijk een interessante ontwikkeling is, die overigens een andere manier van houtbouw, maar houtbouw heeft altijd bestaan natuurlijk. Hè. In het kader van de stikstof, met het vervaardigen van de materialen, heb je wellicht een voordeel, maar de materialen moeten ook daar naartoe vervoerd worden, et cetera. Dus ook dat moet allemaal meegenomen worden in de stikstofberekening. Maar ook daarvoor geldt in Laarbeek zal de problemen minimaal zijn, als ze er al zijn. Maar dat moet gerekend worden, want anders dan kun je niet aantonen dat je maximaal nul hebt. Zo zit de paswereld op dit moment in elkaar. En ja, ik snap dat Bouw in Nederland daar heel andere signalen over laat horen. En er zal er best een heleboel zijn die dichter bij Natura-gebieden zitten, die op slot zitten, et cetera. Maar voor Laarbeek is dit de stand van zaken op dit moment.
Voorzitter.
Meneer Strijbos. Aanvullende vraag over die houtbouwwerking. Daar is het ook nog zo dat als je besluit om dat te doen, dan heb je wel voordeel, hè, CO2-neutraal en ook stikstofvrij en duurzaam, omdat je dus in vergelijking met betonbouw en stenen bakken, daar ook heel veel stikstof en CO2 vrijkomt. En daarmee kom je op die manier van bouwen veel duurzamer uit in de klimaatdoelstellingen.
Dat trek ik zeer zeker niet in twijfel. Of dat ik het programma terug ga kijken en hem overtuigd te raken, dat weet ik nog niet. Maar ik neem dat zonder meer aan, meneer Strijbos, dat wanneer je met de houtskelet bouwt of met andere varianten van hout bouwt, dat bijna of altijd interessanter is, milieutechnisch, dan steen of beton gebruiken.
Ja, meneer Van Rijden.
Want op zich, mijn houtbouw is natuurlijk misschien qua klimaat beter. Alleen met betrekking tot stikstof levert dat niet zeer veel op. Die moet nog steeds met een vrachtwagen gebracht worden. En uiteindelijk, de huizen zijn allemaal energie neutraal, moeten ze gebouwd worden. Dus per saldo voor het bouwen van huizen maakt dat niet zoveel uit. Dat is alleen maar met betrekking tot maken van materiaal. Maar ik heb ik wil meer een bevestiging hebben. Dus met betrekking tot Bemmer, in principe, Jurgens is doorgerekend. Jurgens is een behoorlijk bedrijf. Is daarmee min of meer de garantie te geven alvast richting andere kopers, dat er geen probleem is. Want op het moment dat we dat kunnen doen en we weten gewoon, en misschien nog een bedrijf waar misschien doorgerekend nog 4-5 keer zo groot is als Jurgens, op het moment dat daar nog steeds klopt, dan kunnen we ook daar heel duidelijk richting bedrijven zeggen van de pas is gewoon voor Laarbeek geen probleem.
Dat is net één stapje te ver, meneer Van Rijden. Iedere bouwvergunning moet volgens mij doorgerekend worden. Nou, het is niet zo'n groot probleem, want die kun je vrij snel doen. Dat is input in areas. Aan de andere kant, dit is allemaal wetenschap staand beleid tot er weer ergens geprocedeerd wordt. En dan is maar afwachten wat er gebeurt. Nou, daarvoor zitten we in Laarbeek relatief gunstig. Maar ja, op het moment dat de Raad staat daar weer een andere uitspraak over doet, zijn we daar weer aan gehouden. Dus garanties kunnen we daar niet in geven. Maar voorlopig kunnen we met deze rekentechniek, die vrij eenvoudig is voor die bedrijven, kunnen wij uit de voeten.
Ja, ik snap dat uiteindelijk mijn bouwvergunning die berekening toegevoegd zou moeten worden. Maar er zit nog een fase voor dat ze een bouwvergunning aanvragen. Ze willen uiteindelijk grond kopen. En voordat ze de grond kopen willen ze weten of dat überhaupt kan. Dus op het moment dat we in zijn algemeenheid weten dat een bepaalde bedrijf van een bepaalde grootte met transportbeweging en dat soort dingen daar gewoon kan, dan moet het heel raar lopen, willen in de toekomst dan met betrekking tot die bouwvergunning en die berekening die er dan bij hoort, dat dan misgaat.
Dat klopt, maar u weet wellicht ook dat voor een aantal bedrijven op Bemmer 4 wij zeer kwaliteitsbewust zijn. Beeldkwaliteit vinden wij heel belangrijk. En een grond bij ons wordt niet verkocht voordat de vergunning verleend is om geborgd te hebben dat die kwaliteit gerealiseerd gaat worden. En op dat moment wordt de vergunning verleend. Is dus ook de stikstofdoorrekening gemaakt. Dus wat dat betreft, we kunnen natuurlijk wel tegen bedrijven zeggen. En op dit moment, volgende week, ligt er weer grondverkoop in het college van 6300 meter, als ik het goed onthouden heb. Wij kunnen natuurlijk tegen bedrijven zeggen van, u kunt vooruit maken, maar een berekening, daar zal zeer, zeer hoog waarschijnlijk wel nul uitkomen, of minder. Dus we promoten natuurlijk de unieke kans die wij op dit moment hebben als Laarbeek. En dat was volgens mij waar u naar op zoek was. Ja, bij me via het grootste risico, maar dat heeft mijn collega mevrouw Buter al op beantwoord. Overigens is het natuurlijk zo op het moment dat we de snelheid van verkopen die hebben die we dit jaar en volgend jaar zullen gaan realiseren, dat die risico's wel heel snel afnemen. Maar dat blijkt dan wel uit de risicoanalyse die gaat ontstaan. De logcompensatie van de provincie op het moment dat de kavel niet gerealiseerd gaat worden, dat ligt aan wat de oorzaak is voor het niet realiseren. Kijk, Meijerijstad is de gemeente waarop het plaatsvindt. Daar hebben we een overeenkomst mee om mogelijk dat bedrijf daar te faciliteren. Op het moment dat Meijerijstad de vergunning niet gaat verlenen, om wat voor reden dan ook, dan zullen wij eerst bij Meijerijstad een claim neerleggen, zal ik dat maar zeggen. Afhankelijk van de reden waarom de vergunning niet verleend is. En als dat niet lukt, of er is een andere reden vanuit provincie waarom het niet kan, dan moeten wij ons bij de provincie melden. Zo hebben we dat ook gedaan destijds met vier andere kavels. Daar heeft de provincie ons dus schadeloos gesteld voor de ontwikkeling die daar geen doorgang vond. Nou, met deze moeten we nog gewoon afwachten. Maar op het moment dat het duidelijk is, dan zullen we dan natuurlijk in gesprek gaan met de partij die daar mogelijk verantwoordelijk voor is. De heer Brouwers, Baverdestraat. Ja, Baverdestraat zit nog niet in het grondbedrijf, omdat het nog niet van start is. We zijn in overleg met Wolkom. Wij hebben daar inderdaad drie woningen gekocht. Wolkom heeft het andere bezit. En uw aanvullende vraag van, is er gekeken naar aanliggende gronden om het project interessanter te maken? Dat is gebeurd. Een aantal mensen hebben daar positief op gereageerd. En die geven ons inderdaad meer ruimte om daar nog iets extra te gaan creëren. Op het moment dat het allemaal afgerond is, dan komt dat vanzelf bij u terecht. Dan ja, nieuwe planontwikkeling. Ik zie inderdaad een terechte opmerking van dat op een gegeven moment de kapitaalsbehoefte op is. Ik hoop dat het niet zo ver komt in Laarbeek. Dat we altijd geld nodig zullen hebben. En ik heb u met de kadernoten al toegezegd dat wij al driftig op zoek zijn naar locaties voor uitbreiding van ons woningbezit. Ligt wel gevoeliger bij de provincie. Die stelt inbreiding voor uitbreiding. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we toch nog een beperkt aantal uitbreidingsplekken kunnen gaan realiseren in het Laarbeekse. En zoals ik u zei, met de kadernoot, daar komen we daarop terug op het moment dat we er iets meer duidelijkheid over hebben in een andere dan een openbare setting, maar dat begrijpt u volledig. Kerkakkers, vraag van de heer Brouwers, geen CPO voor patio's. Ja, dat klopt. Daar hebben wij bewust voor gekozen, omdat met die beoogde groep op dat moment, dat was eigenlijk gekoppeld aan een onderontwikkelaar. En wij wilden juist alle mensen kans geven op een paardje woning. En op het moment dat ze gezamenlijk besluiten, van dat kunnen we mooi met z'n zessen of met z'n achten doen in een CPO-vorm, dan is er die mogelijkheid. Maar we willen dus niet van tevoren gebondenheid hebben aan een ontwikkelaar. En dan ja, op andere plekken in het Laarbeekse mogelijkheden voor patio's. Ja, we moeten even kijken op dat moment. Op dit moment is de 44 of 41 vrije projectkavels, die worden natuurlijk te koop aangeboden. Voor een heleboel is veel belangstelling. En stel nu dat er ergens een hoek overblijft of zo, dan is misschien een andere invulling van die woningen een gewenste oplossing. Maar het is een snel groeiend fenomeen. Enkele jaren geleden, u weet het, de Hoge Recht hebben we omgeturnd omdat er geen belangstelling voor was. En nu vragen ze zich af waarom dat we niks hebben. Maar wij proberen er maximaal aan te voldoen. Volgens mij heb ik ze, voorzitter.
En dan denk ik dat we de afspraak ook kunnen maken van dat allerlei andere vragen die zijn blijven liggen, dat die meegenomen worden in de schriftelijke beantwoording. Voor een tweede termijn zijn er nog nieuwe vragen opgekomen, nieuwe opmerkingen. Meneer Strijbos.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het college heeft, het wethouders hebben duidelijke antwoorden gegeven, verhelderende vragen die we hebben gesteld. Ook de ambtelijke ondersteuning was ook duidelijk mee. Uiteindelijk, resumeerd, kan ik vaststellen dat de vragen die wij hebben over de PAS en de PAS, als ik het dan mag samenvatten, dan is de PAS eigenlijk geen probleem voor Bemmer en voor de rest van Laabeek. En voor de PFAS, als ik de woorden van de wethouders goed interpreteer, is het wel kostverhogend, maar staan er geen bouwplannen op de tocht die dan vertragend kunnen werken. Ik hoor het nog wel.
Tot nu toe hebben we geen informatie dat dat wel zo zou zijn. En de eerste grondmonds van Vonderweg, zoals Rian net vertelde, geven wel enige geruststelling.
Nog andere personen? Nee? Dan denk ik dat de discussie over dit onderwerp daarmee afgerond is. Gelet op de opmerking van mevrouw Verhoeven dat de werkgroep een motie wil indienen bij de raadspreking, mag ik denk de conclusie trekken dat het een bespreekstuk gaat worden.
Voorzitter, nog één opmerking over de reactie of de betoog van mevrouw Verhoeven over de vergrondprijs in de vrije sector, om die te uit elkaar te zetten. Ja, daar hebben wij misschien wel oor naar, maar bij ons gaat, voor de PvdA is het zwaartepunt de grondprijs in de sociale koop en huur en niet zozeer bij de particuliere sector.
Oké, daarmee kunnen we dit onderwerp afronden en gaan we door naar...